De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 17. We vatten het verband samen in het laatste vers, 1 Koningen 17, vers 24. Daar spreekt het woord des Heren al dus: toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover. Schrijf wij hierboven: de dood bij het brood, tot heerlijkheid van God. De dood bij het brood, tot heerlijkheid van God. Vorige week zei ik dat we misschien nog een keer bij dat voorgaande zouden stilstaan, maar de geschiedenis vloeit ineen. En daarom, kort een enkel woord. Wij hebben gehoord hoe die vrouw door God bestemd was om voor Elia te zorgen. We hebben gehoord dat het woord tot haar kwam. En dat ze tenslotte tegen alles in gehoorzaamde, al heeft ze haar zorgen en haar moeite bekendgemaakt aan de knecht van de Heer. En nu is gebleken dat dat woord van God, waarin God gezegd had: ik heb een vrouw geboden die zal voor je zorgen, dat dat woord kracht heeft. Want door dat woord raakt het meel niet op. En de olie uit de fles wordt niet minder. En ze hebben gegeten. Zij en hij en haar huis vele dagen. We zagen daaruit mede dat dat woord van God in Israël lag als een vloek zonder vervolg. Maar dat God, die rijk is in barmhartigheid, toch zijn genade wil betonen. En nu gaat zijn gunst openbaar worden in het huis van deze weduwe. Dat waren maar enkele dingen daaruit. Verder gaan we daar niet meer op in. En wij letten op het vervolg van de geschiedenis. Na deze dingen, midden in die gezegende tijd zou je zeggen, want rondom deze vrouw en haar huis, er wordt van een zoon gesproken, maar ook van haar huis. Misschien zijn er meer kinderen geweest, meisjes, dat dit haar enige zoon geweest is. Laten we verder rusten. Het was een gezegende tijd, zoals zij samen daar bij elkaar zaten en mochten eten tot verzadiging toe. Toch was het ook een vreemde situatie voor een profeet van Israël. Want de genade lijkt zich nu verplaatst te hebben van Israël naar Tyrus en Sidon, het hol van de leeuw, waar Agab zijn prinses, zijn vrouw, vandaan haalde. En daarmee de Baaldienst een sterke stimulans gaf. Het is toch al met al wat vreemd dat deze profeet daar in die dakkamer, die opperkamer, bij deze weduwe en haar zoon vertoeft. De nadruk viel eigenlijk daarop: God heeft zijn knecht een schuilplaats gegeven waar hij gevoed wordt. De tijd door God bestemd. En deze vrouw en haar huis, zij profiteren mede. En er werd iets zichtbaar van het geloof in het woord van deze profeet. Maar hoe zou Elia nu verder onder dat alles geweest zijn? Hij was toch een profeet? Zou deze vrouw het brood en het water bij hem boven op de kamer hebben gebracht? Of zou hij beneden bij haar en haar kinderen hebben gegeten en in openbaar gebeden? Dat weten we niet. Je kunt natuurlijk gauw zeggen, ja, maar dat zal wel, de liefde is mededeelzaam en gunnend. Maar je moet niet vergeten dat deze Elia in zijn tijd, in zijn omstandigheden, in een zeer vreemde situatie zich bevond. Dat het voor hem ook niet vanzelf en zomaar is en gaat. Dat er een klein beetje Pinksterfeest, een voor-Pinksterfeest plaatsvindt. Dat ziet de mens zomaar niet. En als we dan bedenken hoe scherp die begrenzingen lagen, door God ingesteld, tussen Israël en het heidendom, dan zou het best kunnen zijn dat Elia daar nou niet direct als een zendeling is werkzaam geweest. En dat hij daar stil verbleven heeft. Het was een goede tijd. En de weduwe en haar huis hebben er mede van geprofiteerd. En aanvankelijk was er gehoorzaamheid ook te merken, geloof in het woord van de profeet. De Heer heeft het ook gezegend. Het is vervuld geworden, er is brood. En er is olie. Hoe moet het nou verder? Nou, daar staat nou iets van in het volgende gedeelte. In die dagen, na deze dingen, gebeurde het dat de zoon van deze vrouw, de waardin van dat huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Dat is een hele vreemde situatie. Dat kon niet. Dat was eigenlijk onmogelijk. Want de Heere had gezegd, het meel zal niet verteerd worden, de olie zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Nou staat daar wel niet letterlijk dat die vrouw en die jongen en eventueel de anderen in het huis allemaal zullen blijven leven. Maar toch, als je de bedoeling, de zin, de sfeer waarin die tekst staat aanvoelt, dan zeg je, dat was een verkondiging van het leven. Van het leven. Je kunt zeggen, ja, maar als die vrouw maar blijft leven, die die koek kan bakken voor Elia en de kamer schoonhouden, dat is genoeg. Ergens is dat natuurlijk ook zo. Maar kun je zo individualistisch denken? Kun je die vrouw en haar kind losmaken en haar huis van elkaar? Nee. De Heere die spoorde Lot en zijn vrouw en zijn dochters aan, de engel, om te vlieden uit Sodom. En daarom is er iets van een bittere tegenstelling, iets onbegrijpelijks. Want nou is de vrees beschaamd dat zij en haar jongen moesten sterven, dat dachten ze immers, hun galgenmaal. Nou is de Heere gekomen met zijn woord door de profeet, er is eten genoeg om in leven te blijven in dure tijd en hongersnood. En nu komt er opeens een ziekte, een krankheid, een ernstige krankheid. Ja, Elia is daar natuurlijk ook getuige van geweest. Of die gebeden heeft, ja, ik weet het ook niet, laten we denken van wel. Zoals we dan al gauw de zieken daarin betrekken in het gebed. Of dat de Heer ze alsjeblieft beter wil maken. Maar die jongen wordt niet beter, die wordt steeds zieker. En nou is er brood. En ik kan niet meer eten. Want zijn ziel walgt van alle spijs. Wat een toestand. Wat een verschrikking. Wat een aanvechtingen van de vorst der duisternis. Laten we even zeggen op het zwakke, prille geloof van deze weduwvrouw en haar zoon. Want nou klopt er niks meer van. Het woord van het leven is gekomen en heeft de meel en de olie vermenigvuldigd. Maar nou komt toch de dood. Want de ziekte loopt zo hoog, zo sterk wordt de ziekte, dat er geen adem meer in hem overblijft. Dat is hier een aanduiding dat hij dood is. Zijn hart staat stil. De ziekte is sterker dan het brood. Sterker lijkt het dan het woord van God. Sterker dan de knecht van God. Wie denkt niet aan het woord van God, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar uit alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Ja, kun je zeggen, maar ook toch wel bij brood. Nee. Nee, eigenlijk zou je het beter zo uitleggen, bij brood kunnen we helemaal niet leven. Dat is een betere betekenis. Niet bij brood moeten we leven en nog wat. Het woord van God. Bij brood kunnen we helemaal niet leven. Bij brood alleen. Dan is er geen leven mogelijk. Ja. Wie denkt daaraan? Al heeft de Heer kennelijk in een leven grote dingen betoont. Wie denkt eraan? Wie is er gedachtig aan? Wie blijft erbij dat het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid? Ook als ons hart bezwijkt. Kun je het begrijpen dat deze mensen het niet kunnen begrijpen? Dat die vrouw geestelijk in een crisis terechtkomt, die met dat de ziekte toenam, erger werd bij haar ook toegenomen is. Want ze zal natuurlijk wel lang gedacht hebben en met die jongen met een broodje voor zijn gezicht gestaan hebben. Toe jongen, eet nou eens wat. Eet nou eens wat. Je verzwakt zo, je wordt zo mager. Maar hij had geen behoefte meer aan eten. Waar is nou de God van Elia? Waar is nou het woord van het leven? We lezen niet dat Elia er zo werkzaam mee geworden is en zo werkzaam mee gemaakt. Dat hij gebeden heeft en dat hij gezegd heeft, nou vrouw, wees maar niet bang, want deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Nee. Hij heeft het allemaal gezien. Hij heeft allemaal meegemaakt. Maar hij ziet ook geen kans om vanuit zichzelf, het zij uit meelijden of verdriet, hij ziet geen kans om een keer te brengen, een verandering. In deze inverdrietige situatie. En die vrouw. Ja, als de adem eruit is, dan komt die vrouw pas goed los. Dan komt er pas uit wat er innerlijk leeft. Wat naar een climax toegroeide. Een crisispunt. De jongen is niet door de crisis heen gekomen, die is dood. Maar zij zit er middenin. En daarom zegt ze tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Je zou het ook kunnen weergeven, wat is er aan de hand, man Gods? Hoe staan we tegenover elkaar? Hoe is onze verhouding? Ze noemt hem nog een man Gods. Maar de woorden bruisen als het ware over haar lippen. Ben je bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Och ja, sommigen denken natuurlijk gelijk, die vrouw, dat zou wel een slechte vrouw geweest zijn. Die zal wel bepaalde dingen gedaan hebben. Sommigen denken aan bepaalde dingen. Het hoeft niet. Het staat er niet. Iedereen die uit genade ziet, die kan wel zeggen, als God ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? In welke gedachtenwereld komt die vrouw nou hier openbaar? Deze. Ze heeft ontzag gehad voor Elia. Want Elia was een dienaar van Jehovah. Elia heeft het woord van het leven gesproken. Aangaande het brood. En de olie. Aan hem heeft ze dus alles te danken. Aan zijn God ook. Maar nou verbindt ze die God uiteraard, en heeft ze ergens gelijk, en heel sterk aan Elia. Toen Elia in huis kwam, is God bij haar in huis gekomen. En toen is de aandacht op haar gevallen. Zo denkt ze. Met dat die profeet hier in huis gekomen is, kijkt de God van die profeet ook in mijn huis. Ja, nou heeft hij zo lang hier geweest. En nou heeft die God van die profeet, die heeft mij eens goed bekeken. En die is nu tot de conclusie gekomen dat ik een straf verdiend heb. Op mijn zonde. Het zij een in het oog lopende zonde. Het zij de zonde. Ach, waarmee wij alle behept zijn. In het algemeen. Dus die man, die is gekomen, En God is gekomen. En die man heeft natuurlijk wel gemerkt dat ik geen volmaakte vrouw ben, maar een zondares. En nou heeft die man ervoor gezorgd dat mijn zonden bij God in de gedachtenis zijn gekomen. En God heeft gezegd, het is waar ook die vrouw. Als ik zo nog eens goed nadenk, die vrouw waar mijn knecht is. Ja. Ja, die is ook niet goed geweest in haar leven. Die heeft ook onbetamelijke dingen gedaan. Die moet gestraft worden. Voel je de gedachtegang van deze vrouw? Zo denkt de mens. Zij niet alleen. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij van zijn geboorte aan blind is? Denk aan de vrienden van Job. Denk aan zoveel dingen. Och, is de ellende dan geen straf op de zonde? Zeker wel, waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. Maar het is beter om te bedenken dat wij alle voor eeuwig weg zouden zijn. Als God ons deed naar onze zonden. Want dan zullen we alle desgelijks vergaan. En dan hoeven we onze vinger nog niet uit te steken naar een ander. Vrouw. Als je nou toch bedenkt dat het woord van het leven. En je zou kunnen zeggen het woord van de genade onder je dak gekomen is. Hoe kun je dan toch zo denken? Zo mag je toch niet denken? Ja, maar zo zien we nou welke gedachten ons hart beroeren. Dat die God van Israël, van Elia, genadig is. Dat hij niet komt om te slachten en te verderven het woord des levens, maar om te behouden. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Onze hele kwaaddenkende natuur verzet zich daartegen. Soms gebruiken we zelfs rechtzinnige termen. Dat wij toch de dood verdiend hebben. En dat wij toch Gods gramschap dubbelwaardig zijn, bijbelse woorden. En dat toch de achtergrond niet anders is, dan dat wij niet geloven dat God genadig is. Een mens verbergt zich in de woorden. Hij spreekt zogenaamd uit zijn onwaarde. Terwijl het vaak niet anders is dan ongeloof. Terwijl die nog zo verwijderd is van de plaats van de tollenaar. Die in zijn onwaarde zich bevindende. Nochtans geloofde in een genade God. Ja, daarom, je kunt natuurlijk die vrouw kwalijk nemen en zeggen, je hebt geen gelijk, daar heb je gelijk in. Als je dan maar denkt hoe ons ganse leven daarvan doortrokken is. Hoe mensen spreken over hun zonde en over hun kwaad. En over hun ledigheid en over hun onvruchtbaarheid. Maar, tuurlijk is dat waar. We zijn niet anders. Maar geloof je nou dat hij gekomen is om de onvruchtbare vrolijk te doen zingen? En om de schuld te vergeven. En dat je er zo goed aan toe bent eigenlijk. want dat hij juist gekomen is om zondaren te roepen en te begenadigen. Voel je? Wij zeggen wel eens gauw ja, een gevoel van onwaarde. Wat een ontdekking, wat een ontdekking. Die ze hier uitspreekt. Mijn ongerechtigheid in gedachten is te brengen bij God. En nou moet mijn zoon dood, dat is mijn straf. Maar zo moet je toch niet denken. Het is zeker een ontdekking als we ontdekken dat als de Heere de ongerechtigheden gadesmaakt, wij niet voor zijn 4K schaar kunnen bestaan. Maar het is ook een ontdekking als wij leren in ons leven dat wij in onze emoties, in onze crisisperiodes, dat we woorden spreken eigenlijk, terwijl we daarmee verbergen het ongeloof. Het ongeloof, welk ongeloof? Dat het woord van God waarachtig is. Dat de Heer ons niet bedriegt. Dat de Heer groot is in schuld vergeven. Wie toch is als gij weldadig, zeer barmhartig en genadig. Kan wel voor die en voor die, maar voor mij. Neem man Gods. Dan hadden we beter maar allemaal kunnen sterven hier in huis. Dan dat we hoop zouden hebben gehad om te blijven leven. En nou stop, nou helpt het niet meer. Het brood helpt niet meer. De dood is gekomen bij het brood. Kun je begrijpen wat een innerlijke tegenstrijdigheden er hier zijn in deze vrouw? Kun je indenken dat het voor haar onmogelijk is om daar doorheen te zien? En dat het voor Elia ook een stuk geweest is. Nou is met hem niet alleen het brood, maar ook de dood in huis gekomen, lijkt het wel. En wie ziet de heerlijkheid Gods? Wie ziet er dat die Elia zich maar eens moet bemoeien met deze vrouw en haar zoon? Want dat God verder wil. Dat God verder wil. Dat God wil bewerken dat zondaren tot de erkenning is komen. Die God, dat woord, is waarachtig en betrouwbaar. Ook al komt de dood tussen beiden, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Kwaad denken onder een godsdienstige dekmantel doen wij van de Heere. We verhullen dat onder allerlei dingen. Waarom grijpt de angst ons aan? Waarom hebben wij geen rust of zijn we vol onrust? Waarom lezen we zo aandachtig de krant, beter nog dan het woord van God? Omdat wij God niet vertrouwen. In zover, we vertrouwen God niet in zaken zijn woord tot ons. Ja, je kunt zeggen, Ach man, dat is mijn ootmoed. Of ik behoor bij die kleine en die arme die het voor iedereen geloven, behalve voor mezelf. Ik laat dat voor uw rekening, als u dat zo zegt. Maar ik moet zeggen, en dan spreek ik persoonlijk, o God, wat denk ik klein van u, verkeerd van u, dwaas van u. Nou probeert de Satan dat dwaze denken van ons te laten groeien. Hij probeert dat grond te geven in het woord. En daarin is hij juist zo'n engel des lichts. Daarin is hij zo'n engel des lichts. Dat hij weet zoveel woorden uit het woord toe te passen. In ons hart. En in plaats dat we dan beschaamd worden in ons ongeloof, worden we nog gestijfd in onze rechtzinnigheid en in onze benauwdheid en in onze ernst. En dat wij het niet zo makkelijk opnemen. Omdat er niemand is die het hoofd op het blok wil leggen en aan God wil belijden dat hij vanwege zijn gruwelijk ongeloof de dood verdiend heeft. Dat is een godsdienstig bedrog, maar dat kun je alleen maar weten als je er persoonlijk aan ontdekt wordt, anders blijf je het mooi vinden. Anders blijf je in twijfel. Anders blijf je hinken op twee gedachten dat je zegt, ja, maar zou dat dan toch niet waar zijn? Kom je er niet uit. Alleen als de Heilige Geest die wortels van ons bestaan bloot, moet dan ga je het zeggen. Zeg, o Heere, wat is die lieve man een schurk? Wat is die ernstige man een oppervlakkig schepsel? Dan hoef je op je eigen te wijzen. Wat is die met al zijn eerbied en zijn zelfveroordeling een voorbijganger aan het dierbare evangelie? Dat is moeilijk. In zoverre, dat is moeilijk, ik bedoel dit, oog, dat raakt zo sterk. De slagader van mijn leven. Dat als die geraakt wordt, dan ben je eigenlijk uitgespit. Dan denk je of dan zeg je, man, hou op, want ik weet het wel. Het is nog nooit wat geweest. Ik heb alleen maar mijn eigen bedrogen. Ook daarin. Ja, nou komt de straf, nou komt de straf. Daar heb ik ook nog wat mee willen wezen. Dat heb ik nog op een ander ook nog willen toepassen. Maar ik heb niet geloofd. Het zuizen van de zachte stilte. Ik heb het woord niet geloofd en ik was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Nou gaat het er helemaal niet om, dat voel je toch wel aan, hoop ik, om eens even die vrouw in een bepaald daglicht te stellen. Dat niet. Maar ik wil ook niet graag een voorstelling geven dat we erbij gaan zitten huilen. Och ja, mensen, wat een diepe wegen. Wat een diepe wegen. Wil ik ook niet. Het zijn diepe wegen, ja, voor ons vlees. Voor onze eigen voorstellingen van God. Maar het zet geen zoden aan de dijk, hoor, als de Heere niet zelf erop ingaat, en als de Heere niet zelf doorgaat, en als de Heere niet zelf zijn knecht in de bediening zet in dat huis, dan blijft het hier stilstaan. Want dan zou ze zeggen, zulke dwazen zijn wij, man, zoek maar een ander kosthuis, voordat er nog meer erge dingen gaan gebeuren. Maar ja, nou staat Elia ervoor. Elia staat ervoor. Want die vrouw heeft hem toch ergens te bestaan te gegeven. Ja, man, Gods. Wat is er aan de hand? Wat heb ik met je te doen? Er klopt niks van, man, Gods. Zo schieten we er weinig mee op, met brood en met olie. Als het zo gaat. Man Gods, hoe moet dat opgelost worden? Hoe moet dat nou verder? Want jouw God is vertoornd op mij. En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. Wat een woord. Ja, ik zou willen zeggen, Elia wordt in de bediening gezet. Nu, op dit moment, nou te laat is. Naar mensenmaatstaven. Heren, indien gij hier geweest waart, zo zou mijn broeder niet gestorven zijn. Denk aan Lazarus. Maar de Heere was er niet. Hier was Elia er wel bij. Maar hij heeft het niet gekund. Ja. Ja, dat is ook een toestand als je er goed over nadenkt, hè. Dat de Heere alles in elkaar laat lopen om juist de zaken te ontwarren. Om ons allemaal bij wijze van spreken een lesje te leren. Dat de Heere dat daar nou doet. Tot zijn eer. Tot zijn heerlijkheid. Nou zegt hij, geef mij uw zoon. Dat is ook een waagstuk. Nou ja, dat zou het misschien een dag ervoor geweest zijn. Een groot waagstuk met een kans op een slechte afloop. Als Elia gedacht zou hebben, jongens, dat kan toch niet en dit en dat. Laat ik het eens proberen. Dat ik die jongen beter kan krijgen. Want dan had hij het moeten proberen. En ik heb het ook wel eens geprobeerd, zachtjes. Weet nog goed als jongen, het was de vader van Jan van Beest die nou weer bij ons kerkt. En ik zei in mijn eigen, zo'n snotneusie. Van Beest, sta op. En hij bleef gewoon liggen. Ik was zo blij dat ik het niet hard opgezegd had. Want dan zouden de mensen natuurlijk vreselijk, me te lijf zijn gaan zeggen, wat denk jij wel? Maar als kind dacht ik, het moet toch kunnen. Het moet toch kunnen. Maar als Elia nou een dag eerder het geprobeerd had, had het niet gelukt. Dat kon niet. Maar nou staat hij voor een voldongen feit. Deze vrouw, die aanvankelijk beginnend gelovige zou je zeggen. Het is alweer een heel poosje geleden hoor, dat ze daar zo resoluut toch doorging om die kruik te pakken en hem koek te gaan bakken. Het is een heel poosje geleden en ze hebben in die tijd er lekker van geprofiteerd met elkaar. Begrijp je? De beproevingen waren ver weggebleven. Het was goed. Nee, het is nog niet goed. God wil verder. God wil dat we hem erkennen en de majesteit van dat eeuwig blijvende woord zullen kennen. Dat wil God. Dat we daarbij blijven leven, ook of als we brood hebben, of geen brood. Maar nou kan het niet anders. Nou maakt de Heere God, stuurt het zo. Zij zit daar met dat dode kind. Moet zij daar nou mee blijven zitten? En nou grijpt de Heere in. Niet Elia. De Heere grijpt in de dadelijkheid in. Anders had het niet gekund. Elia wil het overnemen, dat dode kind. Want hij zegt tot haar, geef mij uw zoon. Daar heb je niks aan, want die jongen is dood. Ja, maar hij wil toch die zoon hebben. Hij wil hem eigenhandig naar zijn kamer brengen en voor het aangezicht van de Heere zijn God. Ik denk dat de vrouw zo in de war geweest is, zo aangedaan dat ze die jongen in de armen gehouden heeft, maar dat Elia, met dat hij het zijde naartoe gestapt is en hij nam hem uit haar schoot. Kom op. En hij droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. Kennelijk heeft hij vaak toch wel vaak boven alleen gezeten. En misschien heeft die jongen heel wat keertjes het eten voor de profeet boven gebracht. En heeft hij alleen maar het gebed gedaan als hij ging eten en als hij ging slapen. Boven in de opperzaal. Wachtende tot hij weer uit mocht rukken. Naar Israël toe. Waar die thuis hoorde. Om daar een woord te gaan brengen. Want toch. Die heidenen. Het is een goede vrouw. Het is een aardige jongen. Maar mijn plaats is in Israël. Aan hun zijn de verbonden en het woord van God toevertrouwd. Misschien dat hij die jongen nog nooit zo in zijn armen genomen heeft als nu. Nou die dood is. Misschien dat hij nu pas geconfronteerd wordt innerlijk met het feit. Arme jongen. Nou ben je dood. Waar ben je nou toch? Ja, ik had wel eens wat meer met je kunnen praten, misschien. Ach, we weten het niet. Geef mij uw zoon. Net alsof die zeggen wil, vrouw, je hebt gelijk. Er klopt iets niet. Iets klopt er niet. Ik kan me begrijpen de toestand waarin u zich bevindt. Geef me mij. En hij draagt hem naar zijn eigen kamer, waar hij altijd zo stilletjes zit. En dan gaat hij de Heere aanroepen. De Heere. Jehova, mijn God. Er zit kracht bij. Er zit geloof bij. Hier is die in functie. De profeet van de levende God. Zich bewust dat hij profeet is en dat de Heere zijn God is. Het lijkt wel alsof hij de Heere God nu ter verantwoording roept. Heere mijn God, hebt ge dan ook deze weduwe? Ja, er zullen wel meer weduwen geweest zijn. En er zullen er wel heel wat gestorven zijn, ook van de honger. Ook in Tyrus en Sidon. net zoals in het tienstammenrijk van Israël. Maar hebt gij dan ook deze weduwe, waar ik tenslotte geherbergd ben, mijn kostvrouw, mijn kosthuis, die elke dag mijn kamer doet en die een brood voor me bakt en voor water zorgt, die u toch zelf voor mij hebt uitgezocht toen u zei, ik heb een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Hebt u die vrouw zo kwalijk behandeld dat gij haar zoon gedood hebt? Hij legt de zaak voor de Heer neer in geloof. Als profeet, anders kan het niet, anders mislukt het. Maar nu wordt er geweld gedaan op de hemel. Ja, hij bonkt als het ware op de deur van de hemel. Hoe kunt u dat aan deze weduwe doen, juist deze, dat u haar zo krenkt? En haar leven zo verwoest en haar oogappel wegneemt door de dood. Voel je hoe Elia zich bewust is dat het niet zomaar toevallig is dat deze jongen dood is? Hij zegt, gij haar zoon gedood hebt. Elia voelt wel aan, er is in deze hele geschiedenis iets, ja iets wat hij nog niet kan overzien. Iets waar hij het antwoord niet op weet en waar toch een antwoord op moet komen. Want deze vrouw heeft Gods woord als het ware in de waagschaal gelegd. En ze heeft het als het ware voor de voeten gegooid. Dat dat woord van God een misleidend woord kan zijn, eventueel. Ja, brood en olie is er, maar nou komt de dood toch. En nou komt het verdriet toch en het leven wordt weggenomen. En dat kan die vrouw, je zou zeggen die beginneling op de weg, allerminst volgen. Hoe hebt u nou deze vrouw zoiets aan kunnen doen, heren? Het moet een betekenis hebben. Het moet een betekenis hebben. Een bedoeling. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Het is nog nooit gebeurd, lichamelijk dan, dat er een dood opgewekt werd in het Oude Testament. Dit is de eerste. Dit zal de eerste moeten worden. Hier zal het woord een doorbraak bewerkstelligen, waarbij in dit heidense land, die een voorsmaak zal zijn van de opstanding, van de overwinning over de dood door onze Heer Jezus Christus. En dan doet hij iets. Hij meet zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan. Lees je ook bij Elisa, de zoon van de Tsunamitische. Waarom doet hij dat? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Sommige dwazen hebben gedacht dat dat de eerste reanimatiepoging geweest is, die met succes bekroond werd. Een mond-op-mond beademing. Nee, ik denk dat ze zover nog helemaal niet waren. Die jongen is ook daardoor niet gezond geworden, maar door God en door het geloof in de almacht Gods en het beroep op God zelf, door zijn knecht. Als we dan toch zouden willen zoeken naar een verklaring, ik heb erover zitten peinzen, zou ik persoonlijk het zo willen stellen. Elia trekt zich letterlijk dit kind, deze jongen, aan. Hij verenigt zich als het ware met dit kind, met deze zoon. Zijn dood, Elia's dood. Elia's leven, zijn leven. Elia kan er niet los van komen. Hij is er aan gebonden. Ze zeggen wel eens een opgebonden zaak. Dat wordt hier als het ware letterlijk uitgedeeld. God zegt: ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat kun je natuurlijk eerst letterlijk nemen. Maar zou daar ook de heenwijzing in zitten naar de vereniging van God, van de Zoon van God, met ons vlees en bloed. De vereniging ook met die zondaar, de aanneming van die zondaar, de levendmaking van die zondaar, de opheffing van die zondaar uit de dood. En uit de ondergang. Mijn oog zal op u zijn. En hij mat zich driemaal uit. Over dat kind. En hij roept zijn God aan. Jehovah. Jawel. Dat ook betekent. Niet alleen de ik ben. Maar de God van het leven. En hij smeekt God. Laat toch de ziel, Heere mijn God. Laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Laat het leven er weer inkomen. Sommigen hebben gedacht dat die jongen alleen maar bewusteloos geweest is. Maar als je dat leest, dan wordt het toch wel duidelijk dat die jongen dood was. Laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere doet het. Hij verhoort de stem van Elia. En de ziel van het kind komt weer in hem, dat het weer levend werd. God hoort. God hoort. God zendt zijn woord uit. En rukt die jongen uit zijn kuil. Het kon niet meer helpen dat zijn dode mond volgepropt werd met brood of meel of olie uit de kruik en uit de fles. Daar zou die niet van gaan leven. Daar zou die geen kracht uit kunnen halen. Het woord helpt alleen. Het levende, blijvende, krachtige woord van God. Dat woord van God is de uitkomst midden in de dood. Maar wij kunnen dat woord niet gangbaar maken. Wij kunnen dat woord niet plaatsen. Wij kunnen niet met dat woord werken. Die jongen is gestorven. Maar als dan de nood er is en de crisis, als God dan zijn doel wil bereiken met Elia en met de vrouw en met haar zoon en met haar huis, dan moet het gebeuren. Dan doet God het. Dan laat God merken wat hij wilde laten blijken in Tyrus en Sidon. Uw woord is zeer gelouterd. Het trekt door de dood heen. Dan kan ook niemand het tegenhouden. Dan kan ook de schuchterheid van de ziel de rem niet meer vormen. Dan is dat woord van God met kracht. Dan geeft het uitkomst. En het brengt leven. Niet om het gebed, maar op het gebed van Elia. De Heere verhoort de stem. En de Heere laat zijn woord kracht doen. En dan neemt Elia het levende kind op. En hij brengt het terug. Hij gaat de trap weer af naar beneden. Daar zit de half versufte, verdoofde, verdrietige moeder. Ze heeft misschien geen tranen om te huilen. En ze is de vertwijfeling ten prooi. En dan geeft hij, hij stapt daar binnen en geeft het aan zijn moeder. Zie, uw zoon leeft. Ik heb hem bij God gebracht. Mogen brengen. Ik heb mijn God aangeroepen. En mijn God heeft gesproken. Leef. Ja, ik zeg u midden in uw dood. Leef. Wat een wonder. Wat een wonder. Een onuitsprekelijk wonder. Want, wat wil dat nou toch zeggen? Er zitten natuurlijk ontzaglijk veel dingen in. Ik heb expres het laatste vers genomen om niet te lang bij één woord hieruit bezig te blijven. Niet dat dat erg zou zijn, maar ik wil graag de hoofdlijn en de hoofdgedachte verduidelijken. En proberen te zeggen, waar vallen de klemtonen? Wat is de bedoeling? Toen zei die vrouw tot Elia. Nu weet ik dat ge man God zijt. Nou, dat wist ze toch wel eerder. Want ze had toch al gezegd, man God. Maar ze zijn zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Dat had ze toch gezegd. En in de beschuldiging heeft ze toch ook het woord gij man Gods gezegd. Ja. Maar het gaat door vele verzoekingen en door veel beproevingen en door veel kuilen heen. Je kunt nooit zeggen, nou weet ik dit of dat en nou zal ik nooit meer zus of zo. Dat kun je niet zeggen. Want voor je er erg in hebt, zit je weer in een andere val. Je moet er ook in zien een voortgang, een doorwerking. Waarin de Heere wil openbaren, dwars door die verschrikkelijke nood heen, dat Elia zijn knecht moet zijn, en dat zijn naam geprezen moet worden. Dat God waarachtig is. Toen zeide die vrouw tot Elia. Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren. Er moet bijstaan in uw mond. Maar u hebt het misschien gemerkt toen ik het voorlas. Ik heb dat een beetje zachter gelezen dan de vorige woorden. expres. Om te laten aanvoelen waar het om gaat. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Want als straks Elisa het zegt of Jesaja zegt het, dat is bijzaak. Maar er is uitgekomen dat het woord des Heren was. Dat in de mond van Elia, uit de mond van Elia kwam. En daar wilde de Heren nou op aanwerken. Zoals hij ook eenmaal bij Naaman de Syriër op aanwerkte. Nu weet ik dat de God Israëls alleen God is. Nou kun je nog verder gaan twisten, is dat allemaal zaligmakend geweest, maar dat vind ik een onvruchtbare bezigheid. Ik kan me niet indenken dat dat niet goed afgelopen is. Als de Heere zulke wonderen doet en zulke bemoeienissen houdt, dan geloof ik dat de Heere er niet van gediend is als wij nog gaan zeggen, ja, maar zou dat nou wel zaligmakend zijn? De Israëlieten mogen er eigenlijk wel schamen. Wat hier gebeurt, voor wat hier gebeurt, in dit land, zonder belofte zou je zeggen. Ver van de erven des verbonds, bij de vreemdelingen. Maar God bereikt zijn doel. Ze weet dat het woord des Heren waarachtig is. Al ging het door een verschrikkelijke moeilijke weg. En verder. Ja. Als u denkt, ik vind dat een hele mooie geschiedenis. Zou ik nou ook wel eens willen beleven. Dan moet ik u teleurstellen. Dit is voorbij. Ja, maar het is toch tot troost, ja. Tuurlijk, de Heer kan nog door allerlei wegen en middelen spreken. Door zijn daden. Tot ons. Maar God die op velelei wijze gesproken heeft tot de vaderen. Ook tot deze vrouw door middel van jullie heeft. Ten laatste tot ons gesproken door de Zoon. Kijk. Die Zoon. Die heeft de doden tot zich genomen. In zijn middelaarshart. En die zonen Gods, die is ermee voor het aangezicht van God gekomen op de gerichtsplaats. En die zoon van God, die heeft het onbegrijpelijke ondergaan. Het doodvonnis. Omdat hij zich wilde verenigen met zulke dode zondaren en misdadigers die de doodstraf hebben verdiend. En hij is gestorven. En hij is ook opgestaan en opgewekt, maar laten we nu de nadruk eens even laten vallen op het opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan. Mede door een daad van zichzelf. Dan zie je Elia verbleken. Die man. Die daar roept tot de Heere zijn God. Maar dan zie je ook de noodzaak vervallen. Dat als ons kind sterft. Dat wij het dan op moeten wekken. Of kunnen wekken. Dat hoeft niet. Want Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Ja, zover was het toen nog niet. Maar nu komt het woord. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Als op een licht schijnende in een dorp. Vuile plaats. Dat zegt het woord eigenlijk. Een licht totdat de morgenster opgaat in uw harten. Wij zitten nou niet meer bij het dode kind, maar het evangelie verkondigt ons het levende kind, de opgewekte uit de doden, de opstanding en het leven. Deze vrouw heeft het woord Gods erkend. Ze heeft gezien dat we bij brood helemaal niet kunnen leven, maar doodgaan. Ook al komt dat brood nou door het woord van God in ons huis. Als we bij het brood houden, gaan we gewoon dood. Zonder hoop. Daarom zegt de Heer, ik neem het brood niet weg. Maar ik neem uw kind weg. Opdat gij zoudt leren. Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Veel meer dan brood en olie. Gij zijt de God die het leven geeft. En die aan mijn ziel het leven geeft. Zondag is het avond, nou hopen we bij leven en welzijn. Je moet het niet verkeerd opvatten als ik zeg met brood en olie, met brood en wijn gaan we dood. Maar het woord wat erbij is, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Daarin is het leven. Dat is de kracht van God en van de offeranden van Christus. Dat de Heere dat ons geven. En als we dan onszelf als zulke doden zien, die ondanks het brood en de olie toch dood gingen, dat we dan zo voor zijn aangezicht mogen komen bij die meerdere dan Elia. Heere, raap mij ook op. En draag mij voor het aangezicht van God. En buig u over mij neder naar uw woord, dat uw oog op mij zal zijn. En blaas mij dan uw leven in, uw ontferming, opdat ik adem mag halen, alleen in uw genade, in uw Christus, in uw woord geopenbaard. Amen.